Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX Factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze aflevering is dat Jean-Paul van Oudheusden van het beleggingsplatform Markets Are Everywhere. Hallo. Mooi dat je bent.
Leuk.
De komende weken hebben we het over beleggen in China, Amerika en Europa. Waarom moet je wel Amerikaanse aandelen kopen en geen Chinese of andersom? En maakt het eigenlijk uit of je in China of Amerika handelt? En wat voor moois kun je bijvoorbeeld dichter bij huis op de Kakkerrand kopen?
Ja, dat zijn allemaal vragen waar je de komende tijd antwoord op krijgt. We beginnen deze aflevering met China, want ja, dat land dat blijft toch voor veel beleggers een soort van blinde vlek. Want China mag dan een economische en politieke grootmacht zijn. Het land is in de meeste beleggingsportefeuilles ondervertegenwoordigd. Jean-Paul, hoe komt dat?
Ja, het is denk ik voor een groot deel onbekend maakt onbemind. En aan de andere kant hebben ze daar natuurlijk toch andere regels. Wat we ook het afgelopen jaar hebben kunnen zien. En dat schrikt ook mensen af.
Ja, is beleggen daarmee ook rigoureus anders als je belegt in China? Gewoon de aanpak en hoe dat het werkt?
Ja, dat is wel anders. Want je hebt sowieso wel een sterke maag nodig. En je moet er dus rekening mee houden dat de overheid daar kan ingrijpen op een manier wat we in het Westen niet gewend zijn.
Waar moet je eigenlijk op letten als je in China belegt?
Nou ja, eigenlijk heel simpel. Je moet dus met de overheid meebeleggen. Ja, je moet zorgen dat je in die bedrijven en industrieën zit waarvan de overheid zegt duimen omhoog, dit keuren wij goed. En je moet niet de dingen hebben waarvan ze zeggen van daar zijn we het niet mee eens, dus we grijpen in.
Maar het is niet zo dat de overheid een lijstje op de website plaatst met dit zijn de sectoren die we leuk vinden, duimen omhoog.
Dat is dus het grappige. Kijk, het kost je wel tijd. Je moet er natuurlijk wel over lezen, je moet het bijhouden. Maar ik vind het eerlijk gezegd, de berichtgeving is vrij transparant. Dus ze hebben nu bijvoorbeeld met die tech crackdown, die zijn ze in juli vorig jaar begonnen. En dan hebben ze gezegd, nou, daar gaan we zeker 6 maanden over doen. Dus ja, er waren toch de afgelopen maanden weer mensen elke keer verrast als er nieuwe regels kwamen. Maar dat hebben ze gewoon gezegd. En dat ze niet alles in één keer doen. Ze doen elke keer stukjes. Mm-hmm. We hebben dat bijvoorbeeld ook in 2018 gezien. Want toen was Tencent, die mochten geen nieuwe videospelletjes meer uploaden. En toen heeft de overheid op een gegeven moment, toen ging die koers ook 50% naar beneden. Toen heeft de overheid op een gegeven moment gezegd, nou, het is weer goed. Nou ja, dat kan dan een signaal zijn om te zeggen. Dus ik vind daar toch wel een hoop transparantie in zitten, maar je moet het wel opzoeken.
En is het bij jou ook nog steeds duim omhoog over Chinese aandelen?
Nou ja, kijk, laten we daar simpel in zijn. Je hoeft niet in China te beleggen. Ik hoorde het net bij de inleiding. Je kunt een heel gelukkig leven hebben zonder dat je in China belegt. Ja, met Europa en Amerika kom je een heel eind. Maar het is gewoon fascinerend. Want het is inmiddels de op één na grootste economie van de wereld. Er gebeurt ontzettend veel in dat land. En er waren deze week ook weer cijfers dat ook de handel bijvoorbeeld tussen Amerika en China, ja, die is weer met tientallen procenten gestegen. Ja, dat is gewoon als belegger interessant om in de gaten te houden.
Straks dus nog veel meer over beleggen in China en de risico's daarvan, zoals de ingreep van de Chinese overheid bij een aantal techbedrijven.
Ik zou niet aanraden om te investeren in dit soort platformbedrijven. Naast het feit dat ze gewoon heel erg onder de loep liggen bij Beijing, is het ook nog eens zo dat al die nieuwe regelgeving heel erg veel kosten gaan toevoegen. En dat zal de winstgevendheid van dit soort bedrijven drukken.
Je hoorde Ed Sander van China Talk en met hem straks meer over de rol van de overheid. Maar we beginnen met het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
Want het was de week waarin Philips zijn slechtste beursdag in jaren beleefde. En dat kwam door een nieuwe tegenvaller met de slaapapneuapparaten.
Zowel aan de omzetkant opnieuw teleurstellend. En natuurlijk nog eens opnieuw die enorme voorziening die ze moeten hebben treffen. Er is nu voor 725 miljoen opzij gezet voor deze apparaten voor slaapapneu.
Jamie Dimon, de bestverdienende bankier ter wereld, verwacht dat de Amerikaanse economie de sterkste groei in decennia zal neerzetten.
The consumer balance sheet has never been in better shape. They're spending 25% more today than pre-COVID. They've got $2 trillion in their checking accounts. I have the wherewithal to spend more. They paid down a lot of debt. Their debt service ratio is better than it's been since we've been keeping records for 50 years. Home prices are up, stock prices are up, and that all tells you what's going to happen in the future. They're in pretty good shape.
Just eat takeaway. Die zag het aantal bestellingen afgelopen jaar met een derde toenemen. En toch draait het moederbedrijf van onder meer thuisbezorg nog steeds verlies.
Takeaway did not release updated profit and loss figures on Wednesday. But CEO Jitse Groen confirmed adjusted earnings improved to a smaller loss than in the first half. He also said he expected orders to rise and losses to fall in 2022.
En na jaren van flirten kondigt WeTransfer dan eindelijk zijn beursgang aan.
Ja! Ze maken een transfer. Vooral bekend van het versturen van gratis bestanden. Wanneer en wat het moet opbrengen is nog niet bekend. Wel is in ieder geval bekend dat er voor ongeveer 160 miljoen euro aan nieuwe aandelen wordt uitgegeven. En dat zowel huidige investeerders als sommige van de eerste medewerkers hun aandelen deels gaan verkopen. En die gaan allemaal onderhands geplaatst gaan worden.
Het zwaarste koersverlies voor Philips in ruim 20 jaar tijd. De koers daalde met 15%, de omzet valt tegen en het vervangen van slaapapneuapparaten kost honderden miljoenen extra.
Ja, Philips is nog eens 225 miljoen euro extra kwijt voor die hele terugroepactie vanwege die apparaatjes. Nou, die operatie in zijn totaliteit kost Philips nu al 725 miljoen euro. En om dat een beetje in perspectief te plaatsen, dat komt neer op 60% van de netto-winst in 2020. En daarbovenop kan Philips nog miljarden aan claims verwachten van gedupeerde klanten.
Het zijn elke keer die kwaliteitscontroles, Jean-Paul, die het probleem zijn bij Philips. Eerder was dat bij de productie van CT-scanners, defibrillatoren. En denk je goed, waarom gaat het elke keer mis bij Philips?
Bij deze hebben ze wel echt een flinke miskleun te pakken. Als je ziet dat er nu toch vrij onverwacht weer extra geld aan toe moet worden gevoegd.
Ja, dat is wel pijnlijk, hè? Dat je elke keer bedrag moet bijstellen.
Ja, dat geeft toch beleggers ook het idee dat er niet volledige controle is over wat er gebeurt.
Ja, hebben ze wel genoeg zicht op de problemen, vraag je dan gelijk af.
Ja, je ziet nu mensen, het aandeel staat nu inmiddels 40% onder het hoge punt van 9 maanden geleden. Dat is nogal wat. Ja. Nou, we hebben een markt gehad dat er weinig mensen waren om die aandelen op te rapen. Maar je ziet nu vandaag toch weer een klein beetje aantrekken. Maar ja, ik denk dan... Philips heeft zelfs gezegd, een aantal van die onderzoeken, hoe het nou precies zit, die komen pas in het tweede kwartaal van 2022. Ja, ik blijf zelf nog even langs de zijlijn staan. Ik wil wel eens horen hoe dat daar precies zit.
Ja, en wat mij ook opvalt, het gebeurt elke keer in de Verenigde Staten. Elke keer is de FDA, die toezichthouder, die problemen ontdekt. Is ook niet de toezichthouder die je tegen wil hebben, hè?
De toezichthouder niet, maar in de slipstream daarvan ook nog een keer al die Amerikaanse advocaten.
Dat is, dan ben je gelijk aan de beurt, hè?
Ja, of je nou gelijk hebt of niet. Maar dan moet je dus heel veel kosten maken om jezelf te verdedigen. Het kost heel veel managementtijd. Ja, dat is pijnlijk.
Ja, als we inzoomen op Van Houten, de CEO, die was van plan om van Philips een stabiel bedrijf te maken, zonder elke keer die tegenvallers. Dat was zijn voorganger die er elke keer mee te kampen had met tegenvallers. Daar dachten ze, nou, we stoten heel veel onderdelen af, dan blijft er een gezondheidsbedrijf over die lekker stabiel.
Ja, dan moet je alleen daar zorgen dat je daar niet in zo'n kernonderdeel ook weer zo'n probleem hebt in een markt die bovendien ook nog eens heel belangrijk is. Want Philips haalt ongeveer 1/3 van de omzet volgens mij uit Amerika.
Ja.
Dus ja, de naam staat nu ook wel onder druk.
Kan een topman aanblijven die elke keer op deze manier in het nieuws komt, dus die elke keer op de vingers wordt getikt in de Verenigde Staten, die elke keer meer geld opzij moet zetten, kan zo iemand aanblijven?
Ik heb gewoon te weinig inzicht om daar wat zinnigs over te zeggen. Maar ik denk dat hij dat bij zichzelf moet afvragen of hij de juiste persoon is om dat te leiden. Hij weet, neem ik aan, wat er exact aan de hand is. Want als je het leest, en ik heb daar geen verstand van, maar die Dream Station, dat gaat dan dus om om gassen die vrijkomen, mogelijk, wat zij niet adviseren. Ja, ik hoop dat ze binnen het bedrijf zelf weten hoe sterk hun rechtspositie is en hoe sterk het echt zit. Dus op het moment dat die claims kunnen worden afgewend, omdat die gewoon geen grond hebben, dat het niet kankerverwekkend is, ja, dan zit er ook wel weer genoeg upside in.
dan zou je het aandurven als belegger. Maar nu zou je zeggen, misschien even wegblijven bij dit aandeel.
Ik zelf, ja. Er zijn talloze mensen die zeggen, joh, dat is allemaal veel te voorzichtig. Je ziet toch dat het er zoveel naar beneden is. Nu moet je juist toeslaan. Maar dat is niet mijn stijl van beleggen. Ik kijk het nog even aan.
Dan gaan we naar de Amsterdamse beurs. Want die krijgt er binnenkort weer een techfonds bij. WeTransfer werkt aan een beursgang. En het techbedrijf wil voor 160 miljoen aan nieuwe aandelen uitgeven. Ja, volgens mij kunnen we dit wel een van de allerslechts bewaarde geheimen ooit noemen. Die topman die kondigde die beursplannen 4 jaar geleden al aan. En nu is het dan bijna zover. Jean-Paul, waarom duurt het nou zo lang?
Daar zullen ze hun redenen voor hebben. Of ze hadden het geld niet nodig, of ze hadden andere opties, of ze vonden de markt er niet goed genoeg voor. Maar blijkbaar gaat het nu dan toch echt gebeuren, of althans.
Ja, ze
dat dachten
eerst
we bij Coolblue ook.
Ik wil net zeggen. Want
dus het bericht is er nu, maar laten we even wachten totdat het echt zover is.
Ja, want ook hier zit weer de disclaimer bij. We willen eerst die marktomstandigheden afwachten en dan gaan we echt de knoop doorhakken. Maar in het verleden waren er ook nog wel plannen om te kijken of ze gewoon de boel konden verkopen in plaats van dat ze zelf de stap naar de beurs zouden maken.
Precies.
Dus gaan ze toch voor een beursgang. Is dat, als je gewoon kijkt naar wat voor bedrijf het is en de concurrentie, is dat dan een verstandige keuze, die beursgang?
Nou ja, ik vind een bedrijf als WeTransfer, ja, die business heeft mij wel. Weet je, ik ben daar zelf bij Markets Are Everywhere met mijn video's al veel mee bezig. Ja. Het gaat bijna geen dag voorbij dat ik het niet gebruik.
Ja.
En ik denk dat daar wel vraag naar is. Dus ik snap heel goed dat ze extra geld gaan ophalen op de beurs voor de plannen die ze hebben.
Ja, wat gaan ze ermee doen met dat geld?
Ja,
hoop je dat ze ermee gaan doen?
Dat heb ik op dit
moment.
Nou ja, groeien. Want dat is bij dat soort bedrijven wat je ziet. En bij de beursgang geldt er, wat mij betreft, net als bij Coolblue, eigenlijk maar één thema. En dat is, ja, tegen welke waardering?
Ja.
Want bij Coolblue hadden we het op een gegeven moment, geloof ik, over mogelijke waarderingen van 3 tot maar liefst 6 miljard.
En hier?
Dan is het een beetje te duur. Ja, dat is volgens mij nog niet bekend.
Nee.
Ik heb daar nog geen analistenrapporten over gelezen.
Maar als je het hebt over de blijven groeien, dat lijkt me in die markt ook wel lastig. Want je hebt Google, Microsoft, Apple, die hebben ook allemaal in ieder geval cloudopslag. En ik zit een beetje te kijken van, wat is nou de toegevoegde waarde van WeTransfer? Want ik denk, als Apple echt wil, of Microsoft echt wil, dan kunnen ze een WeTransfer-achtige functie zo in hun eigen bestaande cloudopslag proppen. Dus hoe uniek is het wat WeTransfer in
nou? Nou ja, dat is een goed punt. Ze kunnen dat doen. Er zou nog een andere partij kunnen zijn die dat nu niet heeft. En die denkt, nou, laten we het kopen en toevoegen aan wat we hebben.
Ja.
Maar wat je ziet aan de kant van de gebruikers, daar is nog heel veel versnippering. Dus er zijn gewoon heel veel mensen. Kijk nou bijvoorbeeld op YouTube met die video's. Dat zijn vaak hele zware bestanden. Ja, en die moeten worden verplaatst van het ene platform naar het andere, of van een creative bureau naar een klant.
Ja.
En daar komen, denk ik, ook die pakken beet 400.000 betalende gebruikers.
Ja, maar het is wel nog een heel klein aandeel, hè, die betalende gebruikers.
Ja.
Dat moet wel echt omhoog, denk ik.
Maar ik zie daar wel mogelijkheden voor dat gaat groeien, omdat ik zo positief ben over die hele online- en video-industrie. Ik denk dat allemaal nog in de kinderschoenen staat.
Ja, want ze hebben 87 miljoen gebruikers. Klein deel, inderdaad, volgens mij 400.000 die zijn abonnee betalen. Ja, hebben ze al gezegd, of weten we hoe dat WeTransfer dat aantal omhoog wil krijgen?
Dat is mij op dit moment niet bekend. Maar we wachten gewoon die plannen af. En dat is het mooie van een beursgang. Dat je daar gewoon ook een uitgebreid prospectus met plannen bij krijgt. Dus daar kijken we reikhalzend uit. Ik ga het zeker lezen.
Ja, binnen de landsgrenzen stapelen de problemen zich op voor China. Vastgoedzeepbel staat op knappen. En de overheid trekt de touwtjes steeds strakker aan bij de techbedrijven. Maar niet elk bedrijf voelt de hete adem van de Chinese regering in zijn nek, zegt Ed Sander. Hij is de man achter platform China Talk. We spraken hem net voor deze uitzending.
Het is dus niet zo dat het voor de hele techsector geldt. Met name als je kijkt naar bedrijven die meer in de deep tech zitten, dan zijn er nog heel erg veel mogelijkheden. En dat zijn juist sectoren waar de overheid juist heel erg veel steun aan geeft, ook met eigen investeringen.
Ja, dus daar verwacht jij niet dat de overheid binnenkort zegt, daar moeten we ook ingrijpen?
Nee, zolang natuurlijk die bedrijven zich ook gewoon netjes aan de regels houden en zolang die bedrijven eigenlijk helpen bij het behalen van de doelstellingen die de overheid en de communistische partij zichzelf heeft gesteld. Als zij dat soort bedrijven daarbij meehelpen, dan zullen zij juist steun krijgen van de overheid. En dan kunnen het hele interessante bedrijven zijn om in te investeren, ook vanuit het Westen.
Ja, Jean-Paul, interessante bedrijven om in te investeren. Je had het net over begin deze uitzending onbekende namen. Wat voor interessante bedrijven zijn op dit moment in China waar je wel in zou durven investeren?
Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Dus dan heb je een heel groot gedeelte van de productieapparatuur die nodig is voor windenergie en zonne-energie. Dat komt uit China. Er zitten bedrijven die heel erg ver zijn op het gebied van elektrische auto's. Ja, dat is niet voor niks dat Tesla daar ook begonnen is. Maar daar heb je dus Chinese batterijenmakers met hele moeilijke namen. Nou, de afkorting is Kettle. Maar ook BID, Build Your Dreams. Ja. Ja, iedereen heeft het over Tesla. En je hoort vaak op fora ook nog wel NIO en Xpeng, een beetje die nieuwe bedrijven. Maar zo'n Build Your Dreams...
Dat is echt een grote al, toch?
Ja, dat is een hele grote. Die hebben vorig jaar 600.000 elektrische auto's hebben die afgeleverd. Dat is echt niet eens zo heel erg veel minder dan Tesla. Alleen ze zijn niet zo heel erg goed in de marketing. Maar het leuke is van zo'n bedrijf, want dat waren een van de eerste. Die stonden in 2011 stonden die op een beurs in Brussel. Met de eerste elektrische bus. En daar zijn ze eigenlijk een beetje uitgelachen. Er zijn ook nog filmpjes van. Ze zeiden van, ja, wat is dit voor een speelgoedbus of zo. Maar ja, ze hadden daar natuurlijk in die Chinese steden al te maken met enorme smogniveaus. En ze zijn daar vroeg ingestapt. En ze hebben een hele andere aanvliegroute dan bijvoorbeeld een Tesla. Maar dat zijn hele leuke bedrijven om nu naar te kijken, vind ik.
Dat is wel interessant, want we hebben natuurlijk altijd bij China gedacht, die gaan niks doen aan die klimaatverandering en die vinden het allemaal wel best. Maar er zijn de nodige spelers dus die je aanhaalt.
Ja, absoluut. En dat is denk ik ook een groot misverstand. Want ze willen daar heel erg graag wat aan doen. Maar dan kan je er misschien toch heel even kort wat historie bij nemen. Misschien bekend, maar China heeft er in pak een beet 40 jaar ongeveer 1,3 miljard mensen van onder de armoedegrens naar boven geholpen. Dus alleen dat al is eigenlijk een hele grote duurzaamheidsklus. En ook al vergelijken we het wel eens met Amerika, ja, het is gewoon minder ontwikkeld. En daar moeten mensen af en toe gewoon een beetje geduld bij hebben.
Nou, waar ze ook geduld bij moeten hebben, ik haal net duurzaamheid aan. Een ander aspect is natuurlijk de mensenrechten. Duurzaamheid en mensenrechten, twee van die punten waarop je denkt, misschien moet ik China links laten liggen. Zie je dat wel verbeterd de afgelopen tijd?
Nou ja, ik denk dat dat gewoon een hele principiële keuze is. Ja? Als je zegt van die mensenrechten, ik keur het af, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ja, dan stopt ook de discussie. Dan moet je gewoon niet in China beleggen, dan ben je er klaar mee. Ja? Als je het op een hele andere manier bekijkt. Ja, en ze hebben in China dan dat Belt and Road initiatief om toevoerketens over de wereld aan te leggen. Er lopen 3 van de 6 hoofdlijnen die lopen door Xinjiang heen. Ja, dus daar zit natuurlijk heel veel politiek bij. Ik denk als dat niet zo was, dan was Amerika een stuk minder actief om dat tegen te houden. Want die zien die toevoerlijnen naar Rusland, naar Europa, naar Afrika via die route gaan. En dat speelt zonder meer mee.
Ja, en over politiek gesproken, als we kijken tussen de verhoudingen Amerika en China, dan zie je ook dat die twee landen hun eigen economie een beetje met elkaar proberen te ontvlechten. China wordt daarmee ook meer en meer losgerukt. Of dat is de poging in ieder geval van het Westen. Is daarmee, als je als belegger ernaar kijkt, een stukje Chinese aandelen kopen ook juist een goede manier om risico's te spreiden?
Ja, ik denk het wel. Want die regio's die gaan enorm uit elkaar. Ik heb daar overigens op mijn YouTube-kanaal onder de naam Clash of the Empires echt een heel goed verhaal van een uur staan, waar dat helemaal in wordt uit.
Filmtitel.
Ja, maar het is echt wel een soort basispresentatie van Gavekell. Dat is een gerenommeerd onderzoeksbureau. Maar wat je dus nu ziet per 1 januari van dit jaar is de RCEP. Dat is de Handelsunie in Azië en Oceanië in werking getreden. Dat is een gebied dat is veel groter dan de Europese Unie. Ze doet China aan mee. Maar daar doen dus ook Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea aan mee. En het doel is om de invoerrechten met 92% te verlagen. Nou, het gebied wat je daar hebt, groter dan de EU. Ja, ze doen dat natuurlijk ook omdat Amerika zich terugtrekt. Maar er zijn voor China echt zeer grote alternatieven.
Ja, wat ik dan wel interessant vind, daar begint het misschien bij. Stel, je durft het, je gaat naar China, of tenminste niet fysiek naar China. Hè, je gaat het vanaf je laptopje doen. Hoe koop je Chinese aandelen, om daarmee te beginnen?
Ja,
is dat makkelijk?
Nou ja, kijk, er zijn... dat is niet moeilijk. Want je kunt dat gewoon doen bij de betere bank of broker. Maar ik vind China typisch een land om dan eens een keer met zo'n exchange-traded fund naar te kijken. Nou, die zijn er echt in alle soorten en maten op allerlei Chinese indices. Dan hoef je niet meteen specifiek één bedrijf uit te kiezen. En dat is een hele makkelijke manier om een klein beetje exposure op zo'n land in je portefeuille te krijgen.
Ja, en dan ga je dus in jouw geval voor de duurzame bedrijven, als je dan voor een bedrijf moet kiezen.
Nou, dat kan. Dat zit er ook al tussen, maar dat hoeft niet. Ik zou zeggen, de kern in China is die hele grote populatie die steeds welvarender wordt, waar de overheid ook op stuurt, die middenklasse die steeds meer geld krijgt te besteden. Daarom hebben van die aandelen als Alibaba het de afgelopen 3 jaar, nou ja, tot het afgelopen jaar goed gedaan. Maar dat is het verhaal. Hè? De economische groei waar een brede groep mensen van profiteert, die gaan meer geld uitgeven. En de bedrijven die daar op voorgesorteerd staan, daar...
Daar moet je op inzetten. Ja, je begon het gesprek helemaal aan het begin met je moet eigenlijk een beetje als belegger de koers volgen die de overheid heeft ingezet. Want dan zit je aan de goede kant. Ja. Als je kijkt naar de koers die China nu heeft ingezet en de bedrijven die ervan profiteren, wat zijn dat voor bedrijven waar je nu je geld op moet inzetten?
Nou ja, dat zijn dus de bedrijven die ik eerder noemde. Dus die bijvoorbeeld die batterijenmakers, maar ook de hele industrie van elektrische auto's.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je dat dan meteen nu maar blind kan doen. Want die concurrentie die is moordend.
Maar er is meer dan duurzaamheid, zei je net ook. Dus dit zijn eigenlijk twee kanten. Ja. Of ja, twee sectoren die zitten heel erg in die duurzaamheidsgroep.
Ja, maar ook gezondheidszorg. Ja. Daar wordt ook groot op ingezet. Er zijn ook veel bedrijven. En ja, dan kom je uit bij bijvoorbeeld een JD.com. Wat ook een concurrent is van Alibaba. Maar die hebben ook een spin-off gehad met JD Health. Dat soort bedrijven. Er worden ook heel veel, bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, in ook gerenommeerde Amerikaanse ziekenhuizen, daar staan geen apparatuur van Philips, maar daar staan ook Chinese ventilatoren, zeg maar. Dus dat is echt wel geavanceerde technologie die ze op dat gebied inmiddels hebben.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Nog steeds bij ons, Jean-Paul van Oudheusden van het beleggersplatform Markets Are Everywhere. Ja, de Chinese overheid is de vrije markt drastisch aan het beperken. Wesley, hoe zit dat?
President Xi Jinping die trekt al een tijdje overigens flink de teugels aan. Anderhalf jaar geleden werd die megabeursgang van het Chinese miljardenbedrijf Ant Group last minute afgeblazen. Nou, dat gebeurde toen na een speech van oprichter Jack Ma. Hij had toen toch wel redelijk felle kritiek op het bankensysteem in China. Nou, en in de maanden daarna kwamen eigenlijk steeds meer bedrijven onder vuur te liggen. Met nieuwe wetten, regels, hoge boetes. En ja, op die manier probeert Xi die techreuzen toch meer en meer aan banden te leggen.
Nou, als je het verhaal zo hoort van Wesley, dan lijkt het alsof China echt het bedrijfsleven, nou ja, de nek aan het omdraaien is.
Ja, als je naar de beurskoersen kijkt, dan krijg je daar natuurlijk gelijk in. Maar ik denk niet dat dat het doel is. Het is gewoon die kreet common prosperity. Daar was Jack Ma dan een exponent van, dat hij denkt van ja, weet je, ik ben groter dan het gemiddelde. En dat is overigens niet alleen iets wat Xi Jinping niet prettig vindt. Dat wordt echt ook wel breder, zoals ik het begrijp, in die Chinese maatschappij ook gedragen. Nou, en voor de rest met die regelgeving is ook weer dat mensen onderschatten dat China nog steeds, hoe ver ze ook zijn, in bepaalde opzichten een opkomend land is. Mm-hmm. Want die toezichthouder die nu zich met die bedrijven bemoeit, die is pas 4 jaar oud. Dus die hebben nog nooit echt goed ingegrepen. En er zijn gewoon allemaal dingen. Het is als een raket gegroeid. Ja, en dan moet je ergens, vinden zij, dat ze zeggen, nou, we moeten nu een keer op de rem trappen.
Ja, je moet een keer hard ingrijpen dan.
Nou, dat vinden zij wel. En dan zie je dat ze daar weinig overleg nodig hebben met één partij. Dat ze gewoon zeggen, nou, laten we dat volgende maand eens doen. Dat hoeft niet met 27 landen nog een keer besproken te worden.
En wat willen ze dan? Ze willen gewoon even aan de rest laten zien, dit is hoe het hoort. Je moet niet groter zijn dan de partij. Of is het dat ze willen zorgen dat de stabiliteit in dat financiële stelsel komt?
Dat is dan een beetje puzzelen. Want daar moet je het maar doen met de informatie die je hebt. Een van de dingen die mij in ieder geval wel opvalt en mij wel aanspreekt, los van een hoop dingen, laat het ook duidelijk zijn hoe ze in China met mensen omgaan, wat mij persoonlijk minder aanspreekt. Maar wat me wel aanspreekt, is dat ze dus met die privacy-regelgeving hebben ze eigenlijk gewoon gezegd, nou, wie doet dat het beste? Nou, Europa. Nou, we kopiëren dat. Dan voegen we er nog een paar dingen aan toe. En dat zijn voortaan de nieuwe regels. Voor mijn gevoel zit daar wel iets achter van... als we ooit zaken willen doen met meer partners daar... moeten we toch ook een beetje wat meer die kant op bewegen.
En met privacyregels, dat bedoel je dat ze hun eigen inwoners bespioneren? Of?
Nee, dat is echt een hele... Ik las daar vanmorgen ook weer wat over. Dat ze nu, geloof ik, ook scanapparatuur hebben. Dat als je bij de douane staat en je hebt je winterjas aan... kunnen ze nog steeds het labeltje op je onderbroek lezen. Nou ja, daar moeten wij, denk ik... hier allemaal niks van hebben. Maar wat ze daar wel doen, is gewoon hoe ze met data omgaan. Ze hebben daar natuurlijk van die miljard gebruikers online allerlei data. Nou, dat zijn ze zo aan het organiseren. Mm-hmm. Dat speelde bijvoorbeeld ook bij die Ant Group. Dat ook meerdere partijen niet hun eigen data hoeven te verzamelen. Maar dat ze gewoon toegang krijgen... tot data die van de gemeenschap is. Ja, daar kan je voor zijn of daar kan je tegen zijn. Als je CEO bent van een bedrijf, vind je dat niet leuk. Maar dat zou zomaar wel eens ook voor een efficiëntieslag kunnen zorgen.
Als je het zo uitlegt, dan is het doel van China... ongeveer gelijk als het doel dat Amerika en Europa ook heeft. Namelijk die macht van die techbedrijven inperken... vanwege bijvoorbeeld privacy-schandalen. Alleen de aanpak is dan gewoon net drie tandjes strakker geregeld.
Strakker en meer socialistisch. Dat ze zeggen van, joh, weet je, we kijken in Amerika... zijn mensen natuurlijk trots op al die miljardairs.
Ja.
En in China zeggen ze, oh ja, dat als je veel hebt, is ook wel genoeg. En heel veel meer heb je verder ook niet zo nodig.
Maar wij slagen er hier niet echt in om die big tech aan banden te leggen. Is die Chinese aanpak effectiever?
Nou ja, dat zal moeten blijken. Ja, daar zijn echt allemaal twee kanten bij. En er is denk ik te vroeg om daar nu wat over te zeggen. Ik denk dat er wel toezichthouders in het Westen zijn die zeggen... nou, als ik zoveel vaart zou kunnen maken, zou ik dat ook wel willen.
Ja.
Dus zorg die daaraan zit, is of die techbedrijven dadelijk nog wel in staat zijn... om de creatievelingen en de mensen die het verschil maken aan te kunnen trekken. Zodat die zeggen van ja, weet je, ik ga wel ergens anders naartoe. Maar ja, dat is volgens mij early days. Ik vind dat moeilijk om te beoordelen.
Ja, en ik weet niet of je het ook nu al kan beoordelen... maar wat Wesley net zegt, drie tandjes strakker... dat betekent dus ook dat het misschien minder interessant wordt... om dan te beleggen in zo'n aandeel. Als het toezicht zo strak is.
Nou ja, dat zal moeten blijken. Het idee is dat er meer concurrentie komt. En we hebben in het verleden, bijvoorbeeld als je kijkt naar 2000... toen was er in Amerika een idee om Microsoft op te gaan splitsen. Nou, in de nadagen daarvan zijn Amazon ontstaan en Google ontstaan. Dus dat is wat ze hier ook willen... Maar ja, hoe dat gaat uitpakken, dat zal de toekomst moeten leren.
Je bent wel heel erg afhankelijk van de gemoedstoestand van de Chinese overheid. Want als zij vinden, oh, topbedrijf, dan staan ze je met luid applaus te onthalen. Maar doe je het net even niet zoals ze willen, dan word je de nek omgedraaid.
Alles voor het sociale contract. En zolang je maar uitstraalt dat je daarmee bezig bent... Hè, want dat hebben ze nu ook aan al die techpartijen gevraagd... om daaraan mee te betalen.
Ja.
En daarom denk ik dat je ook voorzichtig moet zijn met die aan... Hè, want de Alibaba's en de Tencent van deze wereld... die doen nu opeens een soort common prosperity payments. Ja, weet je, dat is niet in het belang per se van de aandeelhouder. Het zijn twee verschillende dingen.
Ja. Maar ben je dan ook als belegger constant dus bezig met... oh, ik ga nu die bedrijf verkopen, want dat ligt even niet meer goed... in het straatje van de Chinese overheid. En dit wel, dus dat ga ik kopen. Want het is iets extra's waar je als belegger naar moet kijken... ten opzichte van Europese of Amerikaanse aandelen. Ja,
een van de dingen waar ik naar kijk... want ik ben natuurlijk ook maar gewoon mezelf en ik lees het nieuws... maar als je naar BlackRock kijkt...
Ja.
Die overigens vandaag cijfers hadden die ook weer uitstekend waren... die hebben nu meer dan 10 miljard, hebben die, of wat is het? 10.000 miljard hebben die onder beheer. Die hebben in hun outlook voor 2022 China als een van de speerpunten staan. En die zeggen ook gewoon in het begin even voorzichtig... maar het leidt geen twijfel dat deze ontwikkeling doorgaat. En als je dus nu ook weer kijkt naar de cijfers, de handelscijfers... er is in 2021 is er door Amerika voor 580 miljard dollar... aan Chinese goederen geïmporteerd.
Mm-hmm.
En er is voor 180 miljard geëxporteerd. Dus dat is geloof ik 20% hoger dan dat het jaar daarvoor was. Ja, die lijnen staan wel open. En dat zal toch op een gegeven moment in de economie, in de welvaart... en op de beurs tot uitdrukking moeten komen.
Maar wat betekent dat als zo'n immense partij als BlackRock zegt... ja, je moet eigenlijk in Chinese aandelen, dan is het nu het hek van de dam. Dan kunnen we allemaal, maar...
Op het moment dat zij hun klanten gaan bellen en om te zeggen van... je moet daar nu in, wat ze volgens mij nu voorzichtig doen... maar dat zie je dus ook terug bij die partijen die van die indexen berekenen. Mm-hmm. MSCI heeft nu nog steeds, dat is een bekende, MSCI, die hebben nu nog steeds China in het bakje opkomende markten zitten. Stel dat ze dat op een gegeven moment gaan verplaatsen naar meer ontwikkelde markten. Ja, dan komen er in heel veel van die indexen weer Chinese aandelen bij. En iedereen die volgens een index belegt, gaat dat dan kopen. Wanneer dat is, ja, dat is een beetje afwachten. Maar dat zit er voor mijn gevoel wel aan te komen. Tenzij die handelsoorlog tussen de VS en China echt helemaal uit de hand gaat lopen.
Ja, want voor mijn beeld, hoe groot is die Chinese beurs op dit moment? Waarmee zouden we hem kunnen vergelijken?
Ik heb de aantallen niet in mijn hoofd zitten. Maar er is ook niet één Chinese beurs. Hè? Je hebt Hongkong en je hebt Shenzhen en je hebt Shanghai. Maar die staan allemaal in de top 10 van beurzen wereldwijd. Zo ongeveer een
is
beetje.
Is al wel een serieuze speler.
Op plek 4, 5 en 8 of zo.
Nou, ja, geen dus, klein bier.
Nee, maar nog wel een straatlengte achter New York en de Nasdaq bijvoorbeeld. Op de specifieke gebieden.
En dat kan de komende tijd zomaar eens gaan veranderen.
Ja, dat zal moeten blijken. Maar laat dat ook duidelijk zijn. Dat is wel nodig dat er meer rust komt. En dat beleggers ook vertrouwen erin hebben dat ze bijvoorbeeld Chinese aandelen in Hongkong kunnen kopen. Want dat is echt allemaal nog vers van de pers. Je hebt de verwachting dat ze wel zorgen dat dat goed geregeld blijft. Ja. Ik kan me toch voorstellen dat een hoop mensen zeggen, toch eens even kijken hoe dat nu dadelijk echt opdroogt.
Ja, nou is er ook nog die spanningen tussen de VS en China. Zowel China als de Verenigde Staten proberen ook het handelen in Chinese aandelen met een Wall Street notering moeilijker te maken. Ondertussen wil China de eigen beurs ook laten groeien. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit eigenlijk wel helpt. Want de bedrijven die anders de overstap naar Amerika zouden maken, die blijven nu.
Ja, precies. En daarachteraan haalt China nu ook Amerikaanse banken meer naar Azië toe om die beursgangen te begeleiden. Niet dat ze dat zelf niet zouden kunnen, maar daarmee hopen ze natuurlijk dat die buitenlandse investeerders ook meekomen. Maar ja, die beslissen uiteindelijk natuurlijk wel zelf. En die zijn op dit moment, denk ik, nog terughoudend. Dus daar zal ergens toch een keer een duidelijk signaal moeten komen dat het veilig is. En nu zitten we in het.
Wat is zo'n duidelijk signaal?
Nou ja, kijk, we zitten nu met dat Evergrande. Ja, en in de slipstream daarvan andere onroerend goedbedrijven. Hoe je het ook wendt of keert. Maar als ze daar failliet gaan, dan is dat heel vaak op de obligaties die geplaatst zijn bij buitenlandse investeerders.
Ja.
Nou ja, als jij die hebt, dan denk je, ja, voordat ik wat nieuws ga doen, wil ik toch wel even horen dat dat dadelijk met mijn aandelen of met mijn andere beleggingen niet ook gaat gebeuren. Nou ja, daar zal toch Xi Jinping, dan wel de overheid, toch wel heel duidelijk in moeten zijn. Maar ze moeten nu eerst problemen oplossen wat ze nu hebben.
Ja, dat is Evergrande gaan stutten.
Ja, dat is geen kleine klus.
Maar is dat dan ook een uitzondering, Evergrande? Of is dat wel eigenlijk een symptoom van een veel groter probleem in China?
Nou ja, dit is wel iets wat al eerder geadresseerd had moeten worden, naar mijn mening. En wat gewoon helemaal uit de hand gelopen is, omdat het zo enorm groot geworden is. En zoals je altijd ziet bij dit soort dingen, dat het weer heel veel gaat om geleend geld. Dat op het moment dat dat het niet meer uit kan, zit je natuurlijk extra zwaar in de problemen.
We hebben het over een hoofdpijndossier. Nou, dit is wel een groot hoofdpijndossier. Iets wat al veel langer loopt en heel vaak is besproken in de AX-factor. De handelsoorlog. Hoe staat daarmee eigenlijk? Moet je daar ook nog je zorgen over maken als belegger?
Nou ja, het simpele antwoord wat mij betreft is, hoe ik het in ieder geval doe, is dat je gewoon China en Azië echt als een aparte regio ziet. En je moet met name kijken naar de bedrijven die hun geld verdienen in één van die regio's. Daarom is jullie serie met Amerika, Europa en China ook wel aardig. Dus de bedrijven die gewoon in één regio zitten,
ja,
dat is prima, want die kunnen door. Ja. Waar het gevaar zit, is als er bedrijven die bij wijze van spreken met twee benen, de ene been aan de ene kant en de andere aan de andere kant staat, omdat die daar last van krijgen. Dus stel nou dat je nou de CEO van Volkswagen bent, of van BMW of van Daimler. Ah, dan zou ik nog wel eens een slapeloze nacht hebben van... De politiek zal het toch niet zo verpesten dat wij dadelijk China uit worden geknikkerd. Dan heb je echt wel de poppen aan het dansen.
Ja, het zijn ook niet zulke gescheiden werelden toch dat je kunt zeggen... ze hebben helemaal niks met elkaar te maken. Want een Chinees bedrijf is bijvoorbeeld voor de toeleverantie van... weet ik veel, chips of halfgeleiders net zo goed afhankelijk van Amerika. Dus hoe strikt is echt... zijn die twee gescheiden werelden?
Nee, ze zijn nu zo met elkaar verbonden. Ja. Dat is juist het probleem. Je kan het ook niet los trekken. Want daar stond bijvoorbeeld in de Economist vorige week nog een heel stuk in. Dat de invoerrechten die er zijn opgelegd, eigenlijk voorspraak van Amerika. Ja, de lasten daarvan komen heel veel terecht bij Amerikaanse partijen. Omdat die geen alternatief hebben in die ketens die ze de afgelopen 20 jaar op China hebben gericht. Maar ja. Tegelijkertijd, het lijkt er wel op dat ze bereid zijn om meer te betalen om die onafhankelijkheid terug te krijgen. Dus dat is wel een beweging die wel gaande is.
Ja, ik weet niet of jij hem hebt meegenomen, die glazen bol. Maar als we naar de toekomst kijken, denk jij dat meer Nederlandse beleggers het aandurven om te gaan beleggen in China?
Ik denk het wel. Op het moment dat er duidelijk signalen komen dat je niet zomaar bij een volgende crackdown je geld terugkrijgt. Dan zijn de directe mensen die het hebben over de mensenrechten en die er zich niet in willen, die gaan het nooit doen. Maar er zijn genoeg mensen die toch zien dat er ook heel veel kwalitatief goede spullen uit China komen. Die kwaliteit wordt vaak nog onderschat. Zeker op technologiegebied is het echt wel indrukwekkend wat ze daar aan doen zijn.
Ja, mensen die nu nog een beetje twijfelen. Is er probeer ook een beetje na te denken van wat zou mij over de streep kunnen trekken? En je hebt te dealen met dus wel wat politieke risico's. Maar in hoeverre word je als belegger gecompenseerd door bijvoorbeeld dat snelle groeitempo in China? Of zijn er dingen die je over de streep kunnen trekken en dat je dan die politieke risico's makkelijker kunt parkeren?
Op dit moment is er niets. Ik kijk altijd gewoon naar de indexrendementen. En als je naar het afgelopen jaar kijkt, dan heb je op de AEX 30% gemaakt. In Europa ietsje minder dan dat. In Amerika in euro's ook 30%. En in Shenzhen en in Shanghai iets van 3% en 5%. In Hongkong min 15. En die Chinese internetaandelen die zijn met min 50 naar beneden. Dus ja, dat je denkt, ik heb nog wel even geduld. Ik kan nog wel even wachten. Dus om nu iemand over de streep te trekken, dat is voor de mensen met een hele sterke maag. En dat zie je nu bijvoorbeeld, ja, je komt toch elke keer uit bij het aandeel Alibaba. Ja. Ja, ook al omdat Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett, die heeft nu zijn positie vergroot. Dan denkt iedereen, oh, we mogen weer. Maar in de Financial Times vanmorgen staat nog een stuk dat die Ant Group nu de financiering weer niet rondkrijgt. Dus ja, ik ben daar ook. Hè. Beleggen is geen sprint, dat is een marathon. Je kunt heel rustig ook nog even afwachten om die ontwikkelingen te kijken. Maar op langere termijn denk ik wel dat het goed komt.
Ja, dan kan China ook helemaal op de lange termijn bij die finishers nog wel de winnaar zijn.
Zeker dat RCEP, wat ik eerder noemde, dat handelsverdrag, waarmee ze dus veel meer kunnen gaan handelen in de regio, daar verwacht ik heel veel van. En dat is misschien ook een kwestie van er op een andere manier naar kijken. Ik had het er vanmorgen nog met iemand over. Kijk, ze kunnen dat handelsverdrag dan ook aanbieden als een soort snoepje voor bedrijven uit Taiwan. Om te zeggen van, joh, moet eens luisteren, als je bij ons hoort, als je een vestiging hebt in China, kan je mee profiteren en kan je ook meer gaan handelen. Terwijl de standaard toch op dit moment is, dan zeggen, ja, het is nog een paar dagen en dan valt China Taiwan binnen. Ik denk dat er eerst nog wel even wat andere discussies gaan plaatsvinden en dat ze op die manier hopen om het ten goede te keren.
Ja, die wachten we af. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Niet getreurd. Er staan nog heel veel afleveringen die je kan luisteren. Abonneer je en je luistert automatisch volgende week weer naar de nieuwe. Bedankt Jean-Paul van Oudheusden van het beleggersplatform Markets Are Everywhere. Tot volgende week.
Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.